met een koptelefoon op de post rondbrengen, naar BNR luisteren om Nederlands te leren. Dat deed een verpleegkundige uit Ethiopië toen ze hier nog maar kort was. Ja, op die zender praten ze veel, zei ze. Nou, dat kan ik beamen. Amerikaanse advocaat Ralph die pakte het anders aan. Toen hij in Nederland kwam, las hij als eerste een proefschrift in het Nederlands. Alle woorden die hij niet begreep, ging hij opzoeken. Nou, dit zijn verhalen uit het boek Niet je moerstaal. Je luistert naar de 11e editie van Woordwaarde. Ik ben Maria Punch en mijn gast is Mariska Rijmerink, taaldocent en zangeres en de schrijver van Niet je moerstaal, anderstalige in Nederland. Hi Mariska.
Hi Maria.
Ja, wij spreken elkaar op afstand. Ik in de BNR-studio en jij, ja, waar zit je? In je huiskamer?
Nee, op mijn werkkamer.
Op je werkkamer?
Ja, ik heb uitzicht op het schoolplein, wat nog wel leeg is, maar de kinderen zitten binnen, daarom is het leeg.
Ja, ja, we nemen dit op nog midden in de corona-lockdown, hoewel binnenkort mogen op een terras zitten. Ja, jouw boek komt nu in deze tijd uit. Dat is natuurlijk minder leuk, denk ik, want je kan niet een boekpresentatie organiseren.
Nee, ik had wel leuke presentaties georganiseerd. En die hebben we gewoon verplaatst. Maar ik vond het toch leuk dat het boek zelf wel uit kon komen. Ook omdat het juist, ja, het is toch een soort kleine wereldreis, het boek. En ja, dan kan je lekker vanuit je eigen huis toch een wereldreis maken als je mijn boek leest.
Ja, ja. Hey, moerstaal, is dat een verbastering van moedertaal?
Ja, het is een beetje ouderwets woord of voor moedertaal.
Mm-hmm.
Ja.
En wat is je moedertaal? Is dat de taal die je met de paplepel krijgt ingegoten?
Ja, moerstaal is de taal die je als kind oppikt vanuit de mensen om je heen. Hè, dus uit je omgeving. Zonder dat je daar echt onderwijs in krijgt. Hè, dus je kan ook meerdere moerstalen hebben, hè?
Ja.
Dus je hoeft ook niet alleen van je moeder te leren. Dat suggereert de term een beetje. Maar het zijn natuurlijk alle mensen om je heen die al die taal spreken. Ja, die pik je dan op.
Ja, een beetje vanaf de wieg. Dus de eerste taal die je om je heen hoort. Ja. Voordat je naar school gaat.
Ja.
En niet per se je moeder, maar traditiegetrouw was het de moeder die thuis bleef waarschijnlijk.
De meeste kinderen hebben natuurlijk het meeste taalcontact met hun moeder.
Ja.
Ja. Tegenwoordig hoeft dat natuurlijk niet per se. En op de crèche leren ze natuurlijk ook veel. En van hun vader leren ze veel. Dus
In Engeland? De moeder, hoor. Ja, in het Engels noemen ze dit your native language, of niet?
Native tongue.
Ja.
Dat is eigenlijk een betere benaming. He, dus die vanaf je geboorte, dat is het eigenlijk.
Nou, heb jij voor dit boek mensen geïnterviewd van verschillende generaties, van verschillende opleidingsniveaus, van een data-analyst uit Letland tot een jonge Syrische student. Mensen uit jouw netwerk, sommige heb je zelf als taaldocent lesgegeven, maar niet allemaal. Is er nou één ding wat zij gemeen hebben bij het leren van Nederlands, van onze taal?
Nou, voor iedereen is het natuurlijk weer een beetje anders. Want het ligt heel erg aan je eigen moedertaal. Wat dan specifiek moeilijk is in het Nederlands.
Mm-hmm.
Herken je dingen vanuit je eigen moedertaal? Dan is het natuurlijk makkelijk. Hè? Bijvoorbeeld voor Duitsers is het natuurlijk de eerste helft van het Nederlands leren best wel heel makkelijk.
Mm-hmm.
Maar het ligt er ook aan of je al een andere taal had geleerd. Bijvoorbeeld goed Engels spreekt, als Engels niet je moedertaal is. He, dus en of je het alfabet al kan. Iets heel simpels. Maar dat is dus niet zo simpel.
Gaan we vanuit bij een volwassene, maar dat is niet per se zo.
Nee, sommige mensen hebben natuurlijk een heel ander alfabet geleerd. Maar goed, degene die ik heb gesproken, die kon al ons alfabet. Dus dat probleem hadden zij niet. Maar dat kan natuurlijk wel voorkomen bij anderstaligen in Nederland.
Ja.
Dat ze ons alfabet nog niet kenden.
Mm-hmm.
Dus er is niet één algemene deler, zo te noemen. Dat is toch wel heel ingewikkeld. En het verschilt per individu.
Nou, denk ik bij het leren van een taal als eerste aan grammatica, woordenschat, uitspraak. Is dat een beetje de heilige drie-eenheid? Of vergeet ik dingen?
Luistervaardigheid.
Ja, wat is dat?
Je moet ook goed kunnen, echt goed kunnen luisteren, horen hoe de native speakers om je heen praten.
Mm-hmm.
He, dus dat je het begin en het eind van een woord leert horen. En daar ook goed op gefocust raakt. Dus dat je dan je luistervaardigheid, dat je dat ontwikkelt en ook gebruikt om je eigen spreekvaardigheid te verbeteren. En je begrip ook van je leesvaardigheid. Leesvaardigheid is ook een belangrijk onderdeel van een nieuwe taal leren.
Ja, en bij lezen kan ik me voorstellen, als je dat veel doet, dat je er gewoon handiger in wordt en de een houdt meer van lezen. Maar zoiets als luistervaardigheid, word je daarmee gezegend? Is dat ook iets wat je kunt trainen?
Ja, zeker. Ja, je gaf net al het voorbeeld van naar de radio luisteren. Ja, dat is bijvoorbeeld een ontzettend goede training. Dus dat maakt nogal niet uit of je inderdaad de hele dag naar BNR luistert, zoals I Love. Ja. Die tip had ze trouwens niet van mij, maar ik heb het van haar overgenomen.
Nou, sowieso goed.
Ik ben toen ook naar BNR altijd gaan luisteren.
Door haar?
Ja, grappig, hè? Ja, door haar.
Kijk.
En dacht ik, wat een leuke zender. En, maar goed, je kan ook naar andere Nederlandse zenders. Maar het maakt natuurlijk uit of je altijd naar zenders in je eigen moedertaal blijft luisteren. Of naar Nederlandse radiozenders. Dat maakt ook nogal uit.
Ja.
Dus ja, luistervaardigheid, dat kan je heel erg trainen.
Ja. Ja. En zeg jij als taaldocent liever luisteren dan tv kijken?
Ja, het is eigenlijk beter, ja. Maar tv kijken kan natuurlijk meer visuele context geven, waardoor je dingen sneller begrijpt.
Ja.
Het kan ook heel lang afleiden. He, dus dat je te, juist omdat je het uit die context pikt, de betekenis. Kan je eraan voorbij gaan dat je het Nederlands eigenlijk nog helemaal niet goed hoort of niet begrijpt. Dus radio is veel. Het is echt puur luisteren. Dus het kan ook podcast zijn natuurlijk. Dat is natuurlijk veel beter voor je luistervaardigheid. Ja, zeker.
Ja. En jij zegt inderdaad context. En dan komen we eigenlijk bij iets wat ook echt met taal leren te maken heeft, maar niet zozeer taaltechnisch is, cultuurverschillen.
Ja, hoe begrijp je de dingen? Sommige dingen zijn natuurlijk heel eenvoudig te leren. Ik bedoel, een tafel is natuurlijk overal een tafel. Maar iets abstractere begrippen. Of bijvoorbeeld, koffie. Ja, wij drinken koffie op deze manier,
ja.
Hè, zoals wij het gewend zijn. Maar dat kan in andere landen wat ook al heel anders zijn. Dus dat je dan niet begrijpt dat je koffie geserveerd krijgt. Of ik bedoel, dat zijn dan helemaal dingen helemaal in het begin. Maar later, met abstractere begrippen, kan het nog steeds wel verwarringen, spraakverwarringen opgeven. Omdat je andere connotaties hebt.
Ja, heb je daar een voorbeeld van?
Nou, in mijn boek, die Amerikaanse geïnterviewde, Ralph, die had aan een familielid in Amerika verteld van, mijn zoon komt dan jullie zoon ophalen met de trein. He, dan gaan ze met de trein terug.
Ja.
En die Amerikaan was gewoon helemaal gechoqueerd. Maar met de trein, dat doe je toch niet? Want ik bedoel, die weet prima wat een trein is, maar de connotatie daar is van trein, dat is een aftans vervoermiddel. Terwijl het hier is natuurlijk de beste manier vanaf Schiphol om ergens naartoe te gaan.
Ja, zo over het algemeen best wel een oké vervoer in Nederland.
Ja.
Schoon, het rijdt redelijk op tijd. Ja.
Ja. Ja, dus dan heb je dan is er geen spraakverwarring het is wel spraakverwarring, maar goed, die ander begrijpt prima wat een trein is. Mm-hmm. Alleen de connotatie daarmee is anders.
Ja.
Dus dat.
En dat lees je niet in een boekje, en dat krijg je ook waarschijnlijk niet bij de inburging. Dat zijn natuurlijk dingen die je echt alleen maar, het soort van learning by doing, ontdek je dit soort dingen.
Ja.
En ik denk dan als hier een Nederlander, dat is dan toch niet zo erg. Maar zeg je van onderschat niet hoe al dat soort ongeschreven regels, die je dus inderdaad met vallen en opstaan moet ontdekken, hoe ingewikkeld dat is voor die ander.
Nou, precies, want het is toch wel ontzettend vermoeiend. Omdat je de hele dag dan inderdaad, de anderstalige is zich daar natuurlijk van bewust. Mm-hmm. Van, misschien bedoelen ze het wel anders. Dus ik begrijp het zo, maar misschien bedoelen ze het anders. Dus je bent dan de hele tijd dan aan het zoeken en denken van ja, wat bedoelen ze nou eigenlijk? Of wat wordt er nou precies gezegd? Het is toch veel vermoeiender luisteren dan gewoon in je moedertaal. Heel verheffend taal die je heel goed beheerst. Kijk, op een gegeven moment als je hier al 30 jaar woont en je spreekt gewoon heel goed Nederlands, dan gaat het ook allemaal weer makkelijker natuurlijk. Maar zeker die eerste jaren kan het een enorm vermoeiende bezigheid zijn.
Ja.
Ja.
Ja, en als we dan weer inzoomen op de taal, dan vertel je ook in je boek dat in sommige culturen je eigenlijk niet mag zeggen dat je iets niet hebt begrepen.
Er zijn best veel culturen waarin je bijvoorbeeld geen nee mag zeggen, want dat is heel onbeleefd. Dus als de docent dan vraagt van heb je het begrepen? Dan zeg je ja.
Ja hoor.
Ook al begreep je er niks van. Ja.
En welke culturen is dat?
Ja, dus dat is. Nou ja, heel veel culturen. Ja. Maar bijvoorbeeld, we hebben hier in Nederland natuurlijk veel Arabisch sprekende. Dus mm-hmm. Vanuit de Arabische achtergrond hebben veel mensen dat. Ja. He, dus bescheiden opstellen tegen een docent. En die proberen te pleasen.
Ja.
Dat is zeker in een lessituatie is niet zo handig.
Nee.
Gewoon zeggen als je het niet begrijpt natuurlijk.
En
durven te vragen.
Maar jij bent daar waarschijnlijk alert op. Kun je dat doorbreken door te zeggen, door dat te benoemen?
In een lessituatie ben je daar zeker alert op. Dus dan kan je het op een andere manier vragen. Dan vraag je niet van snap je het? Maar dan kan je vragen van nou, zeg jij het nou in je eigen woorden wat ik net heb verteld.
Ja.
Ja, en dan hoor je vanzelf wel of ze het wel of niet snapten. Mm-hmm. In het gewone sociale verkeer, ja, denk je daar niet altijd aan. Dus heb je het ook niet altijd door.
Nee.
Als iemand staat te knikken of zeggen ja, dat ze misschien toch anders begrijpen, verkeerd begrijpen of totaal niet begrijpen, ja.
Zijn er andere cultuurverschillen? Want wat we vaak wel horen is van Nederlanders zijn direct. Wij worden als bot ervaren. Zelfs al door de Belgen. Dat is dan dat je denkt, nou, ja. Twee uur rijden. En dat is dan toch niet zo. Dat verschil zou misschien niet zo groot moeten zijn. Vinden ook dat wij luid praten. Het cliché van na één koekje gaat de trommel dicht. zijn er meer voorbeelden waarvan je zegt van ja, daar. Weet je, ook daar botst de cultuur of daar, weet je, daar ligt echt zo'n soort interpretatieverschil op de loer?
Gastvrijheid misschien. Ik denk dat je bij Nederlanders toch niet zo gauw naar binnen. Hè? Dus binnen zijn huis wordt gevraagd en mogen mee eten en zo. Dat is hier wel anders dan in veel andere landen. Zelfs al in Duitsland, denk ik al. Ja.
Ja, want als een Nederlander zegt, we gaan eten, wat bedoelt hij dan?
Dan moet je wegwijzen. Dan moeten de gasten, die moeten weg. Ja.
We hebben het ook al een beetje over die startpositie van of je überhaupt een alfabet kent, ons alfabet, waar je vandaan komt, hoe je bent opgevoed, welke culturele bagage je meeneemt. Zijn er nou wel... Zijn er ook ideale omstandigheden waarvan je zegt, als je dan in een ander land een andere taal gaat leren, en je zou de situatie even denkbeeldig naar je hand kunnen zetten, wat zijn dan de meest gunstige voorwaarden?
Dat je veel taalaanbod krijgt. Dus dat je eigenlijk een cursus gaat doen waarbij je bijvoorbeeld elke dag wel naar school moet en huiswerk moet maken. Dat je ook nog eens thuis. Of met je buren of vrienden ook nog eens minstens een uur Nederlands kunt spreken. Hè, dus dan oefenen.
Ja.
En dan ook nog wat radio luisteren, nog wat tv kijken. Ja, dan gaat het lekker snel.
Ja, dat klinkt bijna als een soort topsport. In de zin van elke dag zoveel uur investeren. En dan niet op één manier. Dus niet alleen je lesboek, maar ook... Ja, met je partner.
Ja, in het echte leven, hè?
Ja.
Het echte oefenen, ja.
Ja, ik zei al in de ideale wereld, hè? Want hoeveel mensen kunnen op deze manier de Nederlandse taal leren?
Ja, dat, hoeveel, dat weet ik niet. Ja, het ligt natuurlijk aan of je partner Nederlands is. Hè, of je kinderen bijvoorbeeld Nederlandstalig al zijn. En of je daarmee wilt oefenen natuurlijk. Sommige mensen vinden dat juist helemaal niet leuk om Nederlands te spreken met hun kinderen. Omdat ze dan natuurlijk minder autoriteit hebben.
Oh ja? Ja.
Omdat ze slechter zijn in het Nederlands dan hun kinderen.
Oh.
Dus daar ligt het natuurlijk wel aan. Of je thuis ook het Nederlands kan en wil spreken.
Ja.
Dan gaat het wel sneller vooruit natuurlijk.
En dat thuis spreken, dat heb ik me nooit zo gerealiseerd. Wel in opvoeding, dat ouders zeggen van... welke taal spreken we dan met de kinderen? Of jij jouw taal en ik die van mij? Maar wat ik las in een van de verhalen in jouw boek... is dat een echtpaar, een stel, zei van... ja, maar dan spreken we niet allebei Nederlands thuis... want dan heeft hij of zij, die heeft dan een emotionele voorsprong. Dus als wij samen praten, dan spreken we bijvoorbeeld Engels. Want anders is het niet eerlijk. Dan dacht ik, hé.
Ja, zo hebben zij dat ervaren. Ja, zij spreken nog steeds Engels met elkaar. Dat stel, hoewel zij hier dus al 20 jaar woont. Ja. Dus ze spreken allebei in een niet-moedertaal met elkaar. Ja. Ja.
En zou jij dat dan juist niet adviseren?
Nou, als je goed Nederlands wil leren, niet.
Nee.
Ja, ik kan daar geen oordeel over hebben. Maar als taaldocent denk ik van, gemiste kans.
Ja.
Want je kan natuurlijk enorm veel snel leren. Van als je altijd Nederlands spreekt met je partner. Ja.
Ja. Maar als je dan een keer een heftig gesprek hebt met elkaar over... Nou ja, en misschien niet wie heeft de kipfilet uit het vriesvak gehaald... maar gaan we aan kinderen beginnen of gaan we verhuizen... Ja. Of ik wil ander werk of ik ben niet gelukkig, ik mis mijn familie. Dan, dan zou het dus niet eerlijk zijn of dan heb je niet het vocabulaire. De een wel en de ander niet. En dan is het een soort gelijk oversteken als je dan zegt... nou, dan spreken we bijvoorbeeld allebei Engels.
Ja, maar ja, dan daar kan je die verschillen ook nog in hebben. Dat de ene beter Engels kan dan de ander. Of zich daar prettiger in voelt. Ja, zij hebben daarvoor gekozen. Dat moet iedereen zelf beslissen. Maar ik weet niet. Ik zou het niet aanraden.
Nee, wat ook wel duidelijk wordt in jouw boek is dat je in een taal dus... Je hebt zoveel verschillende rollen. Dus je kan zeggen, tuurlijk, die uitspraak, grammatica, coherente zinnen. Je moet dingen begrijpen en je wil zelf begrepen worden. Maar in je rol als vader of moeder... heeft die taal een andere functie dan met je geliefde... dan bij de bakker, dan in je carrière.
Ja, dus het kan best zijn dat je in je ene rol... functioneer je heel goed met je Nederlands... Dat zou kunnen. En in die andere rol dat het dan veel minder gaat. Ja, daar moet je dan allebei in groeien. Of dat accepteren van jezelf. Of denken van, dat komt dan nog wel. Iedereen heeft natuurlijk verschillende rollen in zijn leven. En dat anderstalig zijn... kan daar dan ook weer een rol in spelen in jouw verschillende rollen. Dus dat je op je werk prima functioneert. Maar dat het thuis veel moeilijker gaat. Ook omdat je dan misschien nog veel meer taalbeheersing moet hebben. Ja. Of een andere taalbeheersing. Ja.
Interessant vond in jouw boek is dat Ralph, de advocaat uit New York, komt hij, geloof ik. Die kwam in 1990 naar Nederland. En die vertelt dat hij zich wel even moest melden bij de IND. Maar voor de rest was er nog geen verplichte taalkursus. Hè, dus die vond zijn eigen weg binnen zijn netwerk. En, maar dat is natuurlijk nu heel anders. Hè? En jij zegt in jouw boek ook iets over de instructietaal... als je een taal gaat leren. En die is nu in Nederland, is die ook Nederlands?
Ja, dus eigenlijk alle NT2-docenten... dus Nederlands als tweede taal, dus die afkorting NT2...
Ja.
Dat zijn bijna volgens mij allemaal docenten Nederlands. Dus die hebben Nederlands geleerd, gestudeerd... En zo wordt het NT2 aangeboden. helemaal dus vanuit het Nederlands. Mm-hmm. En ja, ik ben docent Engels. En als ik Engels geef aan beginners, leg ik het altijd in het Nederlands uit. Ja. Want dan snappen ze het veel sneller. En dan gaat het ook veel sneller. Dus ik kan me daar wel over verbazen, ja, over die NT2-cursus. En dan denk ik van, ja, dat schiet dan toch ook niet op. Als je nog geen Nederlands kan en iemand legt iets in het Nederlands uit, nou, ga er maar aan staan.
Ja. Ja, want jij hebt naast jouw werk als taaldocent heb je ook projecten voor taalcoaches gecoördineerd. En dat was vanuit vluchtelingenwerk. Dus jij hebt heel veel verschillende mensen aan jouw tafel gehad. En is het jouw ervaring dat... kijk, jij spreekt bijvoorbeeld ook geen Arabisch.
Nee.
Maar dat... dat dus een vertragende factor is in dat taalproces. Met name voor de mensen die dus binnen die x aantal jaren ook moeten inburgeren.
Ja, dat hoeven ze maar tot A2 te kunnen. Dus niet zo heel hoog niveau Nederlands te kunnen. De meeste komen daar dan wel. Ja. En als je daarna nog een opleiding wil gaan doen, dus mbo, dan kan je nog verder een hogere cursus, moeilijker cursus gaan doen.
Ja.
En dus daar zijn wel mogelijkheden in. Maar ja, voor mensen die alleen maar hun eigen moedertaal spreken als ze hier komen wonen, nou, dan valt dat nog niet mee om dat hele basale Nederlands al te leren. Omdat je gewoon helemaal niet weet hoe je een andere taal moet leren. Mm-hmm. Dat heb je nog nooit gedaan namelijk.
Nee.
Maar je moedertaal als kind.
Ja. Maar ja, het alternatief is dat je dus cursussen zou moeten aanbieden voor nieuwkomers in een x-aantal talen.
Ja, nou ja, kijk, er zijn best veel Arabisch sprekende. Dus dan denk ik van, nou, je kan best wat Arabisch docenten regelen, toch?
Ja.
Die dan die eerste cursus geven in het Arabisch, natuurlijk wel over Nederlands.
Ja, en waarom gebeurt dat niet?
Ja, daar zou ik voor pleiten. Ja, ik denk dat ze niet genoeg docenten daarvoor hebben. Omdat er natuurlijk zijn weinig mensen met een Arabische achtergrond die Nederlands hebben gestudeerd.
Ja. Okay. Maar is het niet ook een politieke keuze?
Ja, die hele inburgering, dat is allemaal politiek. Het mensen zo moeilijk mogelijk maken, lijkt het wel.
Door bijvoorbeeld de informatie over inburgeren alleen in het... Ja, Nederlands en
in het Nederlands,
Engels aan te bieden.
Dus je moet, je moet ofwel door je Nederlandse familie. Hè, er zijn natuurlijk veel mensen die hier komen wonen en die komen in een Nederlandse schoonfamilie. Dus dat die je overal mee helpen. Of bijvoorbeeld bij vluchtelingenwerk. Hadden vluchtelingen natuurlijk een aantal vrijwilligers om zich heen die ze daarmee hielpen. Want anders kon je dat toch niet zelf. Dat is dan veel te ingewikkeld. Ja. Ik denk dat het voor Nederlanders zelf ook ingewikkeld is.
Ik ben zelf ook taalcoach geweest als vrijwilliger voor een jonge vrouw uit Syrië. En mijn indruk is dat je eigenlijk gewoon een soort local nodig hebt. Local jokel die je gewoon helpt. Met heel veel contextachtige dingen. En ook gewoon wat betekent dit woord of wat staat hier nou. Of om te checken, heb ik het eigenlijk goed begrepen?
Ja, zeker. Ja, daarom is ook dat taalcoachproject... He, zo mooi. Want niet alles hoeft natuurlijk geprofessionaliseerd te zijn. Mm-hmm. Het is ook belangrijk om dat er ook vrijwilligers om zijn. Die zich dan bemoeien met iemands taalverwerving.
Ja.
Nou, niet bemoeien, maar dat klinkt negatief. Maar die daar
liefdevol,
ook interesse in hebben.
Ja,
aanmoedigen. Want dat dan voelt de anderstalige zich ook wat meer. Zo van, er is nog iemand die daar interesse in heeft in mijn taalverwerving. Dat is natuurlijk heel belangrijk.
Ja, want jij zegt
dat
ook...
Dat je ook zelf interesse hebt in je eigen taalverwerving. Als je denkt van, nou, ik ga dat toch nooit leren en ik kan het niet. En wat heb ik nou voor nodig? Want ik heb toch alleen maar bijvoorbeeld Engels sprekende vrienden of Arabisch sprekende vrienden. Waarom zou ik het moeten leren? Nou ja, bijvoorbeeld omdat je die leuke taalvrijwilliger hebt die geen Arabisch kan en graag met jou wil thee drinken of wil winkelen of iets gezelligs doen.
Ja. Ja, wat ik me gerealiseerd heb, is als je. Het is natuurlijk anders als je hier komt voor werk of de liefde of studie. Dan krijg je daar eigenlijk al heel snel een, in ieder geval een klein netwerk bij. Dus dan val je niet helemaal in het niets. Maar als je inderdaad echt als een vluchteling hier komt, dan heb je geen netwerk. Als ik een loodgieter zoek, dan bel ik gewoon in mijn vriendenkring of mijn ouders. Zeg, hadden jullie nou een goede loodgieter? En als je hier echt nieuw bent en je begint op nul, dan heb je gewoon geen mensen om je heen, geen netwerk om op te leunen. En volgens mij is dat dus ook een soort van belemmerende factor sowieso inburgeren, maar ook wel in de taal leren.
Ja, zeker. Zeker. Ja, met hoe meer mensen je Nederlands kunt spreken, hoe sneller het vooruit gaat natuurlijk. Ja. Ja. Zeker als je, als je de hele dag thuis zit en toch weinig doet. Of het niet durft, hè, dat is het ook vooral vaak. Ik weet bijvoorbeeld een voorbeeld van een jongen en die ging wel elke dag naar de universiteitsbibliotheek. Dus dan zat hij tussen de studenten. En zat hij daar met zijn Nederlandse boek. Maar hij durfde niemand aan te spreken.
Ja.
En dus hij zat wel heel hard te leren. En hij heeft echt heel goed zijn best gedaan. Echt, petje af. Maar hij durfde dus niet mensen aan te spreken. Terwijl, ik denk dat ze dat best leuk hadden gevonden. Als je gewoon iets vraagt, zeker als je uit je boek, je laat je boek zien, dan zeg je, kan je me even helpen, hoe moet ik dit uitspreken? Of begrijp ik dit goed? Of kun je dit rollenspel even met mij oefenen?
Ja.
He, bijvoorbeeld. Ja, maar dat durfde die dus niet. Je moet ook wel een beetje durven, hè?
Ja. Ja, want dat zit dan niet zozeer in cultuur of.
Het is ook per persoon. Nou ja, een cultuur misschien kan dingen natuurlijk wel versterken. Maar je moet ook wel een beetje open zijn. Ja,
ja. En echt de motivatie en het karakter, het doorzettingsvermogen hebben om steeds maar weer je tanden in die taal te blijven zetten. En aan al die situaties waarvan je niet zeker weet of je ze snapt, of je het goed op waarde hebt geschat.
Ja. Ja, zeker. Dus maar goed, dat is wel vermoeiend, hè? Dus dat is wel goed voor Nederlanders ook om zich dat te realiseren. Zo af en toe. Het is wel vermoeiend om anderstalig te zijn.
Ja.
Dus hou daar ook een beetje rekening mee.
Ja, ja. Je geeft in jouw boek ook een aantal tips. En sommige die waren voor mij nieuw. Van wat nou nog kan helpen om een taal sneller te leren of er in ieder geval mee bezig te zijn. En natuurlijk praat je met je buren. Er zijn een aantal dingen die liggen voor de hand. Eentje ging over boeken lezen.
Ja, iemand zei van, als je een boek in het Nederlands leest wat je al kent vanuit je eigen taal, dat kan dan ook helpen. Want dan weet je dus al waar het boek over gaat. Zo ongeveer nog. En dan lees je daar nu ineens de Nederlandse woorden bij. Ja, dat kan een leuke tip zijn.
Ja.
Kinderboeken is natuurlijk ook leuk. Zeker als je jonge kinderen hebt. Lees ze voor. En zo vaak mogelijk. En die kinderen willen toch altijd hetzelfde boek horen. Dus dat is natuurlijk heel goed ook voor je eigen uitspraak, oefening. Om steeds maar dik voor te lezen.
Ja.
Dus ja,
dat je er gek
een kind vindt
van
het leuk en voor jou is het goed. Ja.
Ja. En Belgische radio of tv luisteren, opperde jij ook in je boek?
Ja, dat zei iemand. Ja, ik kijk zelf heel weinig tv en al helemaal niet naar het Belgische. Dus, maar daar schijnen ze iets langzamer te praten. Dus ja.
Ja. En laten we de Nederlanders, wij, ook eens een paar tips geven over hoe wij anderstaligen misschien een beetje inderdaad op een goede manier kunnen aanmoedigen. Zij moeten echt wel zelf het grootste deel van het werk doen, dat is wel duidelijk.
Mm-hmm.
Maar hoe kunnen wij ze nog wat concreter helpen?
Ja, maar het is een wisselwerking, hè? Mm-hmm. Dus iemand is. We zijn samen verantwoordelijk voor iemand zijn taalverwerving. Dat is wel een stelling ook uit mijn boek. Dus het niet te veel aan die ander overlaten. Want iemand moet gewoon al meteen meedoen vanaf het begin. En dan leer je het ook sneller. Hè, als je met allemaal native speakers mag praten. Dat is net bijvoorbeeld, ik zat ook te denken, als je bij de fanfare gaat als beginnend muzikus, dan mag je meteen meespelen met de fanfare gewoon. Mm-hmm. Ook al ben je nog helemaal een beginner. Maar dus dat is juist zo leuk, want dat stimuleert ook om thuis extra te oefenen en dat je ook beter wordt. En dus je bent allemaal. We zijn allemaal verantwoordelijk voor de taalverwerving. Ja, wij vinden het belangrijk dat mensen Nederlands leren. Nou ja, dan moeten we ook moeten we ze ook de gelegenheid geven en met ze oefenen natuurlijk. Hè? Dus heb compassie en geduld. En pas ook een beetje je spreektempo aan. Want Nederlanders kunnen soms wel heel snel praten. Ik moet er bij mezelf ook op letten hoor. Mm-hmm. En ook je woordgebruik toch ook een beetje aanpassen. He, daaraan denken van is dit wel makkelijk genoeg Nederlands?
Ja.
Ja. En als je in een werksituatie bent, he, of in een situatie waarin jij als Nederlander een macht hebt eigenlijk over iemand anders, omdat je aan de andere kant van de tafel zit, bijvoorbeeld als ambtenaar of wat ook. Wees je dan bewust van je macht en je privilege. En wees ook bewust van je vooroordelen. Want we hebben allemaal last van vooroordelen. Ik zelf ook hoor. Dus ik ben niet beter dan iemand anders. Maar die heb je gewoon. Dus probeer je daar wel overheen te zetten. Dus probeer als iemand, ik noem maar wat, zijn paspoort komt aanvragen of daar is wat mee. En die heeft een accent, denk dan niet van, daar hebben we er weer zo een. Of, waarom kan die nou nog geen Nederlands? Mm-hmm. Die had toch al ingeburgerd moeten zijn? Ja, oké. Maar ook na je inburgering zullen mensen nog een accent hebben. Dus daar mag je geen oordeel over hebben. Zeker niet als ambtenaar.
Denk je dat vaak gebeurt?
Ik heb het wel eens zien gebeuren. Ja.
Mm. Ja.
Stond ik bij. Ja. En toen heb ik het woord genomen. Want er was een probleem. Er was een probleem en ik begreep wel het probleem. Dus ik kon het iets beter uitleggen.
Ja.
Ik ben ook niet boos geworden. Maar ik kookte wel hoor, van inwendig.
Ja,
je moet je vooroordelen. Hè? Dus een vooroordeel is bijvoorbeeld van, als je hier nou 3 jaar woont, dan moet je het maar kunnen. Nou ja, dat is niet zo. Dat is echt een vooroordeel.
Ja.
En dat moet je laten varen.
Ja, en een onrealistische verwachting ook eigenlijk.
Ja, nou zeker. Ja, ja. Dat is niet realistisch.
Nee. Dus compassie, vooroordelen, zie ze en parkeer ze maar eens even.
Geduldig zijn.
Geduld.
Ja, wees geduldig. Ja. En wat ook belangrijk is om de moedertaal niet te verbieden.
Ja.
En bijvoorbeeld in een klas, als er 2 of meer kinderen in een klas zitten met dezelfde moedertaal. Ja, laat u dan af en toe even met elkaar in die moedertaal. Want waarom zou je, daar wordt op sommige scholen op gehamerd. Nee, je mag niet, alleen maar Nederlands. Maar ja, waarom?
Ja.
Laat ze even. Want juist de ene kan het heel goed misschien aan die ander uitleggen.
Ja.
Dat gaat makkelijker in die moedertaal.
Ja.
Dus daar moet geen taboe op de moedertaal komen. Het is ook helemaal niet erg als mensen in een andere taal spreken. Dat moet je gewoon accepteren dat zo is. En ik vind het ook altijd wel leuk als ik ergens een andere taal hoor. Als iemand loopt te bellen of in een andere taal. Ik vind dat wel leuk.
Dankjewel Mariska Rijmerink voor je verhaal.
Nou, graag gedaan.
En
leuk om daarover te praten.
Ja, en jij bedankt dat je hebt geluisterd. Is er iemand die je graag in deze podcast wil horen? Mail me dan even op punch@bnr.nl. En wil je andere afleveringen luisteren van Woordwaarde? Dan vind je die op bnr.nl, in de BNR-app of in je favoriete player. Tot de volgende.